Een week of drie geleden leerde ik een nieuw woord kennen. Ik weet niet of u dat ook nog wel eens overkomt. Dat je een woord tegenkomt en dat je denkt, ik kende dat woord helemaal niet. Soms is het ook gewoon een heel nieuw woord. Dan denk je van, nou, dit hebben ze ter plekke bedacht. En het was een nieuwsbericht en dat ging over koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia. Ik weet niet of jullie het ook misschien dit nieuwsbericht gezien hebben of gevolgd hebben. Het was een merkwaardig bericht. En het bleek namelijk, ze gingen, en nu komt dat woord, ze waren op snackfari. Snackfari. Niet gehoord, was een nieuwsbericht. Zij gingen op snackfari. Het was gewoon een vrijdagavond. En opeens verscheen dit drietal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia in een swarma-tent in de Witte de Witstraat in Rotterdam. Onaangekondigd, voor het oog ook geen beveiliging. Zij gingen gewoon in de rij staan, totdat ze aan de beurt waren. De koning had een blauw petje op en een blauwe bodywarmer. En ze bestelden kapsalon. Ja, kapsalon. Lekker man. Ja toch? Ik hou ervan. Ze bestelde kapsalon. En dan ga je je toch een beetje afvragen, hoe is dit nou gebeurd? Hoe zijn ze zo ver gekomen? En ik weet het niet precies hoe ze aan hun snackfari begonnen waren. Maar ik kan me zo voorstellen dat Alexia daar een beetje op de bank gezeten heeft. Met Willem en Maxima. En is gezegd, ik wou dat wij ook eens gewoon erop uit konden gaan. En gewoon eens even een kapsalon konden halen. Daar heb ik zin in. En dat Maxima en Willem zo eens even naar elkaar gekeken hebben. Knikje gegeven hebben. Doe eens gek. Laten we dat gewoon eens doen. He? Vertellen het aan niemand. Stappen in de auto. En we rijden naar Rotterdam of all places. Vanuit Den Haag. Daar woonden ze toch, Den Haag. En we gaan een kapsalon halen. Ik vond dat een geweldig bericht. En gek genoeg, het deed me denken aan een verhaal uit de Bijbel. Nu gaat iedereen denken, welk verhaal? Welk verhaal? Dat gaat ook over een koning. Maar dan over koning David. We gaan twee stukjes uit de Bijbel lezen. Een stukje uit 1 Samuel hoofdstuk 22... Dat zijn maar twee versen, dat hoeft u niet per se op te zoeken. Maar ook een stukje, een wat langer stukje uit 1 Kronieken hoofdstuk 11 vanaf vers 15. Dus als u dat mee wilt zoeken, dan kunt u dat meelezen. Maar ik begin bij 1 Samuel hoofdstuk 22 vers 1 en 2. En daarna 1 Kronieken hoofdstuk 11. Dus als u iets opzoekt, zoek dan 1 Kronieken hoofdstuk 11 op vanaf vers 15. 1 Samuel, hoofdstuk 22. David ging weer weg uit Gat. En hij vond een veilig heenkomen in een grot bij Adulam. En toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daarbij hen. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man. En dan gaan we door naar 1 Kronieken, hoofdstuk 11, vanaf vers 15. 3 van de 30 hoofdmannen kwamen eens bij David, in de grot in de rotsen bij Adulam. In de vallei van Refaim waren toen Filistijnse troepen gelegerd. David hield zich in die tijd verschanst in de bergen, terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was opgezet. Op een keer, toen hij smachtte van dorst, verzuchtte David: wie geeft me wat te drinken uit de waterput in de poort van Bethlehem? De drie baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden water uit de put in de poort van Bethlehem. Maar toen ze ermee bij David kwamen, wilde hij er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heer en zei: God verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed van deze mannen dronk. Zij hebben immers hun leven gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichten dit drietal. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over de relatie die er is tussen koning David en koning Jezus. En de relatie die er is tussen de manschappen van David en de manschappen van koning Jezus. De kerk, jij en ik. Dat er een relatie is tussen Jezus en David, dat mogen natuurlijk duidelijk zijn. Denk even aan het verhaal van de blinde man langs de kant van de weg. En Jezus loopt voorbij en de man die roept: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Of eigenlijk al helemaal aan het begin van de evangelie, wanneer de engel Gabriël bij Maria komt. Haar eerst even geruststeld, vrees niet. En dan vertelt de engel haar: je zult een zoon krijgen. En je moet hem Jezus noemen. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Er is een duidelijke relatie tussen koning Jezus en tussen koning David. Als we kijken naar het koningschap van David, dat geldt overigens ook voor het koningschap van Jezus, dan verloopt dat in twee fases. Kijk, David is helemaal niet van koninklijke huizen. Sterker nog, Israël had aanvankelijk helemaal geen monarchie. Mozes leidde het volk vanuit Egypte door de woestijn. Jozua leidde het volk vanuit de woestijn in het beloofde land. En toen ze eenmaal in het beloofde land waren, kregen al die stammen, die 12 stammen van Israël, kregen daar zo hun positie. Maar vanaf dat moment was er geen centraal gezag meer. God was hun koning. Dat was het idee. Dit is de tijd van de richters of de rechters. Denk even aan Gideon of Simson. Want het probleem was, omdat er geen centraal gezag was, God was het gezag, maar mensen waren nogal eens ongehoorzaam aan God. Dus mensen deden wat goed was in hun eigen ogen. En dan komt er een moment en dan zeggen de mensen: ja, maar wij willen een koning. Wij willen een koning, net zoals de volken rondom ons heen willen wij ook een koning. En met dat idee, met dat verzoek, komen ze dan bij de profeet Samuel. Samuel, wij willen een koning. En Samuel zegt: nou, bezint voor gij begint. Weet wel waar je om vraagt. Want een koning, die gaat, dan worden jullie dus een onderdanen. Die koning gaat belasting heffen, die koning wil een leger, die koning wil paleizen, die koning wil van alles en daar moeten jullie dan voor zorgen. En God vond het ook niet zo'n goed idee, want God was hun koning. Maar het volk bleef aandringen: wij willen een koning, net als de volken rondom ons heen. En God zegt: goed. En dan krijgt Samuel de opdracht om Saul te zalven tot koning. Saul wordt gezalfd door Samuel. Samuel giet zalfolie over hem heen. Maar met die zalving komt ook de zalving van Gods geest. Hij wordt bekrachtigd door de geest van God met een zalving van dat koningschap, een zalving van gezag en van autoriteit, komt op Saul. En aanvankelijk gaat dat goed, maar dat duurt niet heel lang. Saul heeft niet het karakter om die zalving te dragen. Hij heeft niet het karakter om dat te doen. Hij is eigenwijs en hij volgt God niet nauwgezet. Zijn hart is niet volledig op God gericht. Niet op God afgestemd. En dan komt er een moment dat God zijn handen weer van Saul aftrekt. En met zijn handen ook de zalving van Saul aftrekt. En dan krijgt Samuel opnieuw de opdracht om iemand tot koning te zalven. En dat wordt David. David is dan nog maar een jonge jongen. Hij is de jongste uit een gezin. Het gezin van Isaï. Helemaal niet voor de hand liggend dat hij gekozen zou worden. Hij past op de schapen van zijn vader. Hij is een herder. Maar God zegt tegen Samuel: dat is de man. En dan wordt David gezalfd tot koning. Een ramshoorn met olie wordt door Samuel uitgegoten over het hoofd van David. En met de zegen die Samuel uitspreekt, komt ook de zalving van de Heilige Geest. Samuel ontvangt autoriteit. Of David ontvangt autoriteit en gezag. Hij wordt gezalfd tot koning. En dan zou je verwachten dat er op dat moment een troonswisseling gaat plaatsvinden. Dat Saul terugtrekt en dat David dan op de troon zou komen. Dat is wat je zou verwachten, dat dat zou gebeuren. Een inauguratie van David als koning. Maar niets is minder waar. Alles blijft eigenlijk zoals het is. Saul heeft niet meer de zegen van God, niet meer die zalving, maar blijft gewoon koning. En David, die is gezalfd tot koning, maar gaat aanvankelijk gewoon terug naar de schapen. Ogenschijnlijk verandert er niets. Er is een andere hemelse realiteit. In de hemelse realiteit is David de nieuwe koning. Maar in de aardse realiteit is daar niets van te zien. Later, pas veel later, wordt David koning en wordt het zichtbaar voor iedereen dat David de koning is. Dan pas zal elke Israëlische knie zich buigen, elke Israëlische tong belijden. David, jij bent onze koning. We hadden het niet gezien, maar nu zien we het. En dat koningschap van David dat in twee fases verloopt, dat zien we eigenlijk ook bij Jezus. Jezus is koning. Hij is de koning der koningen, hij is de Heer der heerlijkheid. Alle macht in hemel en op aarde is aan hem gegeven. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En tegelijkertijd, de duivel is ontroond. Zijn wapens zijn hem uit de handen geslagen. En als je ogen ervoor open zijn, dan zie je het. Als je hart ervoor geopend is, dan zeg je ja en amen, zo is het. Jezus is koning. Hij is ook een verborgen koning. Want als je hart er niet voor open staat en je ogen er niet voor geopend zijn, dan zie je het niet. Ogenschijnlijk is er niets veranderd. Voor mensen die niet in Jezus geloven, is er eigenlijk maar heel weinig zichtbaar van het koningschap van Jezus. En de duivel gaat nog steeds rond als een brullende leeuw zoekende wie hij verslinden kan. Ogenschijnlijk lijkt er niet zoveel veranderd. Jezus is koning, maar hij is een verborgen koning. Hij openbaart zichzelf, niet ten overstaan van alles en iedereen. Ja, die dag komt! Die dag komt zeker en dan zal elke knie zich buigen, dan zal elke tong belijden dat Jezus Heer is. Maar op dit moment openbaart hij zichzelf in het verborgene. Hij openbaart zich aan het hart. Eén voor één, heel persoonlijk. Dan mag je hem leren kennen. En David is ook een koning in het verborgene. Hij is het wel, hij heeft die zalving, maar er is niks, het is niet zichtbaar. Sterker nog, als we kijken naar het verhaal van David, dan komt er zelfs een periode dat hij op de vlucht moet slaan. Saul staat hem naar het leven. Ik maak wat grote sprongen, omwille van de tijd. Saul staat hem naar het leven en David die moet op de vlucht. En we hebben het zojuist gelezen, dan komt er een moment dat hij zich verstopt in een rots, of in een grot, bij de rots van Adulam. Adulam was een plaatsje, daar verstopt hij zich. En terwijl Saul hem zoekt en hem niet kan vinden, zijn er andere mensen en die vinden hem wel. We hebben het zojuist gelezen. Wie waren dat? In de eerste plaats, dat waren familieleden. Dat waren mensen die kenden David. Die hoorden bij hem. Die waren met hem opgegroeid. Die waren er misschien wel bij geweest toen Samuel hem zalfde tot koning. Die hoorden bij David en nu David op de vlucht was, dachten ze, ja, we moeten ons gewoon bij hem aansluiten. We gaan naar hem toe. Maar er waren ook andere mensen. Dat hebben we ook net gelezen. Er waren mensen die hadden moeilijkheden. Die zaten in de benari. Die hadden problemen. Dat waren mensen met schulden. En dat is geen pretje. Dat is vandaag de dag geen pretje om schulden te hebben. Als je schulden hebt en je kunt die schulden niet betalen, dan kan het zomaar gebeuren dat er een deurwaarder komt. En die deurwaarder die komt dan bij je kijken of er nog iets van waarde is, wat ze op kunnen halen, wat ze mee kunnen nemen om een beetje tegemoet te komen aan die schuld. Nou, in die tijd was dat nog een stapje erger. Er kwam er ook een deurwaarder. Maar die nam niet je televisie mee, of je computer, of je auto als je die nog had, of je bankstel. Nee, die nam jou mee. Jij zelf was het onderpand. Dus wat deden deze mensen? Die sloegen op de vlucht. Die liepen eigenlijk weg van hun schuld. Die dachten, ik kan die schuld helemaal niet betalen. En die gingen weg. En terwijl Saul David zoekt en hem niet kan vinden, vinden zij David wel. En bij David mogen ze schuilen. Daar in de grot van Adulam. David zegt, kom maar. Ja, maar ik heb een schuld. Nee, maak je daar maar geen zorgen om. Dat los ik wel op. Kom maar. En er zijn er ook mensen, dat hebben we net gelezen, die zijn verbitterd. Die zijn zo teleurgesteld geraakt in het leven. Die hebben dingen meegemaakt. Die hebben te dealen met trauma's, met pijn. De gebroken hart. Dingen in het leven zijn hun overkomen. En ze weten niet hoe daarmee te dealen. En die komen ook bij David. En David zegt, kom maar bij mij. Daar in die grot van Adulam, hier ben je veilig. Hier ben je veilig. En ik weet niet hoe jij bij Jezus bent gekomen. Maar de kans is groot dat het op een van deze drie manieren is. Misschien ben je gewoon opgegroeid. Opgegroeid in een gezin waar Jezus gekend is. Waar je geleerd hebt van jongs af aan om een relatie met God te hebben. Waar het kennen van God als bijna als vanzelfsprekend is. En op enig moment, naarmate je ouder werd, heb jij ook voor jezelf gedacht. Ja, ik hoor bij Jezus. Ik hoor gewoon bij Hem. En je hebt ervaren hoe Jezus zei, tuurlijk, je bent mijn kind. Van jongs af aan al. Je bent welkom bij mij. Hij is familie. Maar het kan ook zijn dat je op een moment in je leven hebt ontdekt, ik heb een schuld die ik in de eeuwigheid niet kan betalen. Een zondeschuld. Misschien heeft iemand je verteld. Of misschien via de Alfacursus of op een andere manier. Weet je dat er iemand is die jouw schuld heeft betaald. Weet je dat er iemand is die aan het kruis is gegaan en zijn naam is Jezus. En daar aan het kruis heeft hij verzoening gebracht. Wat je schuld ook is, wat je ook hebt gedaan, wat er ook gebeurd is in je leven. Als je het beleidt en je brengt het bij het kruis, je brengt het bij Jezus. Hij vergeeft je. En die last die zal van je schouders vallen. En hij zal je vreugde geven. Misschien ging het bij jou heel anders. Misschien had je te maken met bitter verdriet. Met trauma. Met pijn. Met dingen die gebeurd zijn in je leven. En misschien heeft iemand je wel verteld. Weet je dat God van je houdt? Weet je dat er een God van liefde is? En dat zijn liefde geneest en heelt. Zullen wij samen naar Jezus gaan? Zullen we Jezus ontvangt, dan mag je je pijn aan Hem geven. En Hij wil komen in die pijn. En hij wil je genezen van binnenuit. En hij wil je vreugde herstellen. En je rouwklacht veranderen in een vreugdedans. Zo kwamen er 400 man bij David. Allerlei verschillende achtergronden. Een bondgezelschap. Nou, ik kijk ernaar vanmorgen. Een bondgezelschap. En allerlei verschillende mensen. Die om allerlei verschillende redenen bij Jezus gekomen zijn. 400 man. En van die 400 man zijn er 30. En die worden de helden van David genoemd. En dat zijn bijzondere mannen. En er zijn er 3. Die zijn heel bijzonder. We hebben dat zojuist gelezen. David die zit daar verschanst. In die grot bij Adulam. En dat is natuurlijk geen vakantie, hè. Dat is geen picknick. Dan word je op een gegeven moment ook wel zat, hè, denk ik. En het is warm in Israël. De omstandigheden zijn er toch niet al te best. Stel ik me zo voor. En op enig moment verzucht David, zoals je dat wel eens kan doen, hè. Hij denkt aan Bethlehem, waar hij opgroeide. Waar hij als jonge jongen gespeeld had, waar ze misschien wel gevoetbald hadden. En daar bij de poort van Bethlehem, daar is een bron. En zoals het water daar smaakt, smaakt het nergens. En David die zit daar met die man in die rots voor Adulam. En hij zucht eens en hij zegt, oh, kon iemand me maar wat te drinken geven uit die bron. Oh, dat zou lekker zijn. Dat zou lekker zijn. En kon, oh, konden wij ook maar gewoon een kapsel onthalen. Kon iemand mij maar te drinken geven uit die bron. En dan zijn er die drie mannen. En die geven elkaar zo eens een betekenisvol knikje. En die hebben een plannetje. Heel gevaarlijk plannetje. Dat is een Filistijnse wachtpost. Je staat daar niet voor niks. Het is niet de bedoeling dat je zomaar naar Bethlehem gaat. Het is niet de bedoeling, het is een wachtpost. Mensen zijn op zoek naar David. Dit is niet... Maar ze doen het toch. In de dekking van de nacht leggen ze de afstand af. Dat is een aardig stukje. Van Aalsmeer af ongeveer naar het centrum van Amsterdam. Dus hier vandaan, nou, daar zitten we al bijna in Zaandam. Een aardig stukje. Ze leggen die route af. Zorgen dat ze niet gezien worden. Met gevaar voor eigen leven. Ze komen bij die bron. En daar vullen ze een veldfles of een kruik of wat ze ook gehad hebben. Die vullen ze. Kijken naar elkaar. En dan terug. Niet te veel morsen. Niet gezien worden. Terug naar David. Kijk eens. Kijk eens wat wij hebben. Wat hebben jullie gedaan? Water gehaald. Waar heb je dat vandaan? Bethlehem. En waarom deden ze dat? Waarom deden ze dat? Had David opdracht gegeven, jongens, ga water halen daar in Bethlehem? Zeker niet. David had alleen maar verzucht, oh, het zou zo lekker zijn wat water. David had geen opdracht gegeven, het was geen orde. Sterker nog, hij schrikt ervan dat ze het gedaan hebben. David had geen opdracht gegeven. Was er enig militair doel, strategisch doel om naar Bethlehem te gaan en daar water te halen? Absoluut niet. Was er enig persoonlijk gewin voor hunzelf dat ze dachten van nou, als we naar water gaan halen, nou dan... Waarom deden ze dat? Omdat ze van David hielden. Ze hielden van David. De naam David betekent geliefde. De naam Saul betekent gevraagd. Want het volk vroeg om een koning en ze kregen Saul. Maar David betekent geliefde. Niemand had om David gevraagd toen hij nog de schapen hoedde van zijn vader. Niemand vroeg om David. Ze kenden hem niet eens. Maar God kende hem. God kende hem, want David was een aanbidder. David, als hij op de schapen paste, dan nam hij zijn harp mee en dan stortte hij zijn hart uit voor God. Waarom deed David dat? Had iemand hem opdracht gegeven om God te aanbidden? Was er een liturgie die vertelde dat hij dat moest doen? Hoorde dat bij de cultuur? Waarom deed David dat? Hij deed het omdat hij van God hield. Hij vond het heerlijk om zijn hart uit te storten bij God. Hij hield van God. Hij noemde God liefkozend zijn herder. En God hield van hem. Er was eens een man. En die man die was alleengaand. Hij had een mooi huis en voor de rest was hij was succesvol. Maar hij had wel wat hulp nodig in de huishouding. Dus hij huurde een huishoudster in. Interieurverzorger noemen we dat tegenwoordig, geloof ik. Een interieurverzorger. Werd keurig netjes een contract afgesloten. Ze zou één dag in de week komen. En dan zou ze het hele huis schoonmaken. En zo gezegd, zo gedaan. Maar op een dag nam die man het contract. En hij verscheurde het contract. Maar zij, in plaats van dat ze één dag in de week kwam, stond 24/7 tot beschikking. En behalve dat ze het huis schoonmaakte, deed ze ook af en toe de was. En ze kookte regelmatig en ze deed boodschappen. En hij betaalde haar helemaal niets. Wat was er gebeurd? Ze waren verliefd geworden. En ze waren getrouwd. En eerst deed ze wat ze deed, omdat er een contract was, omdat er afspraken waren. En omdat dat zo was. En omdat ze ervoor beloond werd. Ze kreeg geld. En nu deed ze wat ze deed, omdat ze van hem hield. En ik heb ontdekt dat er twee soorten christenen zijn. Er zijn christenen en die doen keurig netjes wat er van hun gevraagd wordt. Die zeggen, Heer, wat moet ik doen? Zeg het maar. Dat doe ik. En die doen het zoals ze denken dat het hoort. Die lezen braaf de Bijbel. Die gaan naar de kerk. Op de juiste momenten. Geven hun tiende. Want zo is dat geleerd. Je geeft 10%. En als je dat doet, dan word je nog beloond ook. Nee. Die doen alles precies zoals ze denken dat het hoort. Er zijn ook christenen. Die lezen ook de Bijbel. Die gaan ook naar een kerk. Die geven. Maar niet omdat het hoort. Maar omdat ze van Jezus houden. Ze zijn verliefd geworden. Hij heeft hun hart gestolen. En zoals die drie mannen hun leven waagden om water te halen voor David. Zo zijn er volgelingen van Jezus die niets liever willen dan een lach op het gezicht van Jezus. Die houden zich niet zo bezig met wat mag ik wel en wat mag ik niet en wat moet ik en hoe moet het en laat ik dat allemaal nauwgezet volgen. Nee, die zijn bezig. Heer Jezus, ik hou van u. En ik leef voor u. En Heer, wat is het heerlijk om in die vrijheid u te mogen dienen. Liefde. Jezus zegt ook, daarin wordt de wet samengevat. Hè? God liefhebben. Daar gaat het om. Je naaste liefhebben, zoals jezelf. Liefde. Liefde die stroomt. Vanuit de hemel naar ons en van ons terug naar God. Heer, daarom aanbid ik u. Niet omdat het moet. Niet omdat het nou eenmaal zondag 10 uur is. Maar omdat ik van u hou. Heer, daarom geef ik aan armen of aan de kerk of aan wie dan ook. Niet omdat het zo hoort. Misschien wel in onze geloofsbelijdenis staat of weet ik veel waar. Omdat ik van u hou. Dat ik u wil dienen vanuit liefde. Vanuit bewogenheid, vanuit compassie. Vanuit dat wat beweegt, vanuit de geest van God. Uit liefde. Die mannen komen bij David met dat water. En dan doet David iets wat wij met ons westers verstand, ja, daar snappen wij helemaal niks van. Wij zouden denken, man, neem op zijn minst een slok. Maar dat doet David niet. David realiseert zich heel goed, deze mannen hebben hun leven gewaagd. Hun leven gewaagd voor mij. Wie ben ik om hiervan te drinken? Nee. Hij offert dat water. Plengoffer. Hij giet het uit op de grond. Niet om het te verspillen, maar als een geschenk aan God. Ik ben het niet waard, maar Heere God, u bent het wel waard. En ik giet het uit als een plengoffer. Maar ik denk dat David het niet is vergeten. Wat deze mannen heeft gedaan. Een aantal jaren later wordt David daadwerkelijk gekroond tot koning. In Hebron. Eerst over Judea. En nog een aantal jaren later over heel Israël. En ik kan me zo voorstellen dat daar een geweldig feest is geweest. De inauguratie van David als koning over Israël. Dat er een feest is geweest. En dat op enig moment David het woord heeft genomen. En David heeft gezegd. Mannen. Die 400 man. die 30 helden en die 3 in het bijzonder. Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie niet alleen nu hier staan op dit plein, nu ik koning ben, maar ook toen we nog in die grot zaten. Toen waren jullie daar. Jullie waren daar. Jullie sloten je bij mij aan, jullie zijn voor mij opgekomen, jullie hebben altijd in mij geloofd. Dank jullie wel voor alles wat jullie gedaan hebben. Dank jullie wel. Weet je nog die ene keer dat jullie water zijn gaan halen? Dank jullie wel. Fantastisch. Ik kan me ook voorstellen dat die mannen daar gestaan hebben. Misschien wel met tranen in hun ogen en gezegd hebben, ach David, zeg dat niet. Zeg dat niet, want alles wat we hebben, alles wat we zijn, we hebben het aan jou te danken. Want toen wij een schuld hadden die we niet konden betalen, niet meer wisten waar we heen moesten gaan, toen konden we bij jou terecht. En jij hebt het voor ons opgenomen, bij jou waren we veilig. En toen ons hart verscheurd was door bitter verdriet, niet meer wisten waar we het zoeken moesten, David, toen konden we bij jou terecht. En David, bij jou in de grot van Adullam waren we veilig en jij hebt voor ons gezorgd. Ach, David, zeg dat niet. En zo kan ik me voorstellen dat op een dag de hemel opengaat. Bij het laatste bezuingeschallen dat Jezus komt. En dat Jezus zegt, kom binnen. Trouwe dienstknecht. Dank je wel. Dank je wel voor alles wat je hebt gedaan. Dank je wel dat toen er nog zo weinig zichtbaar was van mijn koningschap, dat jij in mij hebt geloofd. Dank je wel dat je je niet geschaamd hebt voor mijn evangelie. Dank je wel dat je er geweest bent voor je broers en zussen. Dank je wel voor dat wat je gedaan hebt voor de mensen die veel minder hebben dan jij. Dat je je brood gedeeld hebt. Dat je de gevangenen hebt bezocht. Dank je wel dat je mensen over mij hebt verteld. Dank je wel voor je enthousiasme. Voor je passie. Voor je liefde. Dank je wel voor alles dat je hebt gedaan. En ik denk dat wij daar zouden staan. Met tranen in onze ogen. En dat we zouden zeggen, oh Jezus, zeg dat niet. Zeg dat niet. Want alles wat we zijn, alles wat we hebben het aan u te danken. Toen ik een schuld had die ik niet kon betalen, in de eeuwigheid niet. Toen heeft u uw leven gegeven. En u hebt mij vrijgekocht. Alles wat ik ben, heb ik aan u te danken. En toen mijn hart verscheurd was door bitter verdriet en ik niet wist waar ik het zoeken moest, heeft u mij vertroost. U heeft mij uw geest gegeven. U heeft mijn tranen gewist. U heeft mij uw vreugdeolie gegeven. Alles wat ik heb. Alles wat ik ben. Ik heb het aan u te danken. Een hele simpele vraag. Gewoon eens om over na te denken. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom zit je hier vanmorgen? Omdat je dat al jaren doet. Nou, helemaal gewoon het gebruik is en de gewoonte. Omdat je denkt dat het van je verwacht wordt. Dat God erop zit te wachten. De apostel Johannes die moet van de Heer Jezus, boek Openbaring, een aantal brieven schrijven aan gemeentes. En aan één gemeente moet hij schrijven. Keer terug naar je eerste liefde. Keer terug naar je eerste liefde. En mijn vraag vanmorgen is gewoon, hoe is het met je passie voor Jezus? En weet je, passie voor iemand, of voor Jezus in dit geval, dat is niet wat je kunt opkloppen en dat je kunt zeggen, nou dan moet ik gewoon beter mijn best doen. Weet je, je kunt best eerlijk tot die conclusie komen, nou daar is niet zo heel veel passie meer van over.
Dat kan.
Dan is het heel eenvoudig. Te doen wat David deed in al die psalmen die hij schreef. Dan ga je naar Jezus. En dan zeg je: Jezus, ik heb u helemaal niet zo lief. Denk je dat hij van zijn troon valt? Je denkt dat hij zegt: ja, dat had ik wel gezien. Geef niet, jongen, meisje, mevrouw. Ik hou van je. Heer, kom mij tegemoet. Vul mij opnieuw met uw liefde. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw met uw liefde. Leer mij, help mij. Om de dingen die ik doe, te doen vanuit liefde voor u.